Israël bezet land van een ander volk. Israël onderdrukt Palestijnen. Israël is ontstaan uit Europa's schuldgevoel en de inwoners zijn voornamelijk Europeanen. Dit zijn zomaar een aantal meningen die je op straat hoort als je mensen spreekt over het Israël-Hamas-conflict. Maar kloppen deze uitspraken wel? Wat zijn de feiten? Verkeerde beeldvorming heeft directe impact op de Joodse gemeenschap omdat het antisemitisme veroorzaakt. Bij mij aan tafel dominee Oscar Lohuis die een boek aan het schrijven is over dit onderwerp. Oscar, van harte welkom.
Dankjewel.
Een boek over dit onderwerp, hoe ben je daarbij gekomen dat dat nodig is?
Omdat ik merk dat heel veel mensen anti-Israël worden. Dat ze allerlei dingen zeggen en geloven over Israël die niet kloppen. Mm-hmm. Vanuit onwetendheid, vanuit het feit dat ze de geschiedenis niet kennen, de feiten ter plekke niet kennen, de situation on the ground. Vaak zijn ze er ook nooit geweest. Mm-hmm. Dus er is heel veel onwetendheid. En vanuit het niet weten van deze dingen ontstaan er vooroordelen en misverstanden. En vandaar worden mensen anti-Israël.
En die moeten rechtgezet worden.
Ja, omdat het ernstige gevolgen heeft.
Ja, we gaan zo meteen een aantal stellingen bespreken in deze uitzending. Niet allemaal, want je hebt in je boek 30 stellingen over Israël. Misverstanden over Israël, dat voert een beetje te ver. Maar wij beperken ons tot 10 in deze uitzending. Voordat we dat gaan doen, in deze uitzendingen bespreken we altijd kort wat er in de afgelopen dagen in het nieuws is geweest. Onder andere is ons opgevallen dat afgelopen maandag heeft Netanyahu het oorlogskabinet ontbonden. Er is nog wel een bestaande regering en die functioneert ook gewoon. Maar dat oorlogskabinet waar ook oppositiepartijen in zaten, dat is dus ontbonden. En dat zorgt ook voor minder draagvlak vanuit de hele samenleving in Israël. Wat is jouw gedachte daarbij?
Ja, ik vind het spijtig dat Gantz uit het oorlogskabinet is gestapt. Mm-hmm. Ik denk dat in een situatie als deze dat eenheid en gewoon het samen optrekken ten behoeve van Israël en ook ten behoeve van het zo spoedig mogelijk komen tot de conclusie van de oorlog in Gaza het meest wenselijk is.
Ja.
Maar goed, Gantz is eruit gestapt en met hem ook enkele anderen, want er waren ook waarnemers ook van zijn partij die er ook uit zijn gestapt. Mm-hmm. En nu heeft Netanyahu besloten om het hele oorlogskabinet op te heffen.
Wat zijn daar de gevolgen van?
Ja, inderdaad, wat je al zei, dat er wat minder, dat er natuurlijk minder een breed gedragen kabinet is wat dit betreft, die deze oorlog moet aansturen.
Ja.
En wellicht dat het ook invloed heeft op de effectiviteit waarmee oorlog gevoerd kan worden. Of gewoon de communicatie in het land.
Communicatie onderling tussen leger en regering.
Ja, precies. Ja.
Afgelopen zondag heeft het Israëlische leger aangekondigd dat er humanitaire of tactische gevechtspauzes gaan komen in Gaza. Waardoor hulporganisaties meer kans zouden krijgen om hulp ook echt op de plekken te krijgen waar het hardste nodig is. Is dat een goede zaak, denk je?
Ja, dat lijkt mij wel. Ik denk dat dat laat zien dat Israël natuurlijk ook denkt aan het belang van gewoon de bevolking van Gaza. Mm. Zoals op allerlei andere manieren gebleken is, Israël wil echt niet de bevolking van Gaza onderdrukken of Israël heeft absoluut geen genocidale intenties.
Nee.
En,
dat blijkt ook
maar het is natuurlijk altijd een afweging geweest, want ja, ik denk dat Israël altijd welwillend is geweest om goederen toe te laten. Alleen dat er andere redenen zijn om dat niet zomaar te kunnen doen. Omdat er zomaar weer wapens naar binnen konden komen en dergelijke. Dus, maar dit is denk ik een goede zaak.
Ja, nou ja, het laat ook wel zien dat de oorlog nog steeds doorgaat. Afgelopen zaterdag kwam in het nieuws dat er maar liefst 8 soldaten zijn omgekomen in Rafah. Bij een aanval op een gepantserd voertuig waar zij in zaten. En dat is het grootste verlies wat het Israëlische leger heeft moeten lijden sinds, laten we zeggen, 8 oktober. Dus de dag na 7 oktober.
Ja.
Het laat ook wel zien dat de oorlog nog steeds in volle hevigheid doorgaat.
Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk. Het is een het is dramatisch. En tegelijkertijd blijf ik er echt van overtuigd dat dit een oorlog is die Israël voert om het eigen land te verdedigen. Mm. Het is nog steeds een verdedigingsoorlog.
Ja.
Veel mensen die kijken daar misschien anders naar, omdat vooral natuurlijk de acties van het Israëlische leger in beeld worden gebracht.
Ja.
Maar Je moet je eigen land verdedigen tegen dit soort walgelijke terroristen.
Ja. Nu heeft de IDF aangegeven dat de helft van de gevechtscapaciteit in Rafah, dus de capaciteit van Hamas heb ik het dan over, dat die al is vernietigd. Want ze zijn nu in ieder geval een heel aantal weken al bezig in Rafah om dat te proberen te ontmantelen. En Israël gaf ook aan van dat is het laatste bolwerk van Hamas wat nog bestaat. Denk jij dat het einde van de oorlog daarmee dichterbij in zicht is gekomen?
Nou, dat hoop ik wel. Het is... kijk, ik denk dat Hamas is een ideologie. Hamas is een manier van denken. Het is natuurlijk radicaal islamistisch denken. Mm-hmm. En dat kan niet uitgeroeid worden. De bevolking van Gaza is ook misschien al tientallen jaren lang gehersenspoeld in die richting om te denken dat de jihad de weg is om te gaan en dat het niet erg is om te sterven als een martelaar in deze heilige oorlog.
Nee, en dat is ook opmerkelijk, want er was ook laatst een enquête gehouden onder Palestijnen, zowel in Gaza als in de Westbank, Judea en Samaria, dat er nog steeds heel veel steun is voor Hamas.
Ja, dat is natuurlijk heel zorgelijk.
Ja.
Dat is, en dat kan natuurlijk niet zomaar veranderen. Maar Israël wil Hamas demilitariseren. Ja. Er zullen altijd Hamas-aanhangers blijven in Israël. Ja. Maar de afgelopen 17 jaar, vanaf 2007 dat Hamas aan de macht is gekomen in Gaza, is natuurlijk keer op keer zijn er vreselijke aanvallen geweest. Raketregens richting Israël.
En ze hebben
heel duidelijk gezegd van wij willen zoveel mogelijk Joden vermoorden. Tunnels gegraven om Israël binnen te komen. Om dan ook dingen à la 7 oktober te kunnen doen. Ja. En Israël heeft nu gewoon gezegd. Aan een gemilitariseerd Hamas moet een einde komen. En ze zullen ook niet weggaan uit Gaza. Ze zullen zich zeker niet zomaar terugtrekken, zodat Hamas zich opnieuw zou kunnen bewapenen en opnieuw zo'n uitvalbasis richting Israël zou kunnen ontwikkelen.
Ja. Nou ja, een van de belangrijke elementen in deze oorlog is niet alleen het demilitariseren van Hamas, maar ook de bevrijding van die 120 gijzelaars die nog steeds daar gevangen zitten.
Ja.
We hebben
terecht,
foto's
natuurlijk
hier in de studio. En nu is er volgens een hooggeplaatste Israëlische onderhandelaar, zouden er nog tientallen gijzelaars in leven zijn. Hij maakt zich wel zorgen dat hoe langer het duurt voordat ze vrij zijn, hoe groter de kans dat ze het alsnog overleven. Maar in hoeverre, zeg maar, speelt dit ook een rol in de oorlog?
Ja, het is natuurlijk eigenlijk schrijnend dat we dan blij zijn om te horen dat nog tientallen in leven zijn. Want er zijn er nog 120.
Ja.
Dat zou betekenen dat er veel meer tientallen inmiddels
niet meer in leven zijn.
Maar dat Israël doorgaat met strijden tegen Hamas en het bevrijden, het proberen te bevrijden van de gegijzelden, dat is natuurlijk nobel en dat is goed.
Ja.
Dat zouden wij ook willen als Nederlands volk, dat ons leger dat zou doen.
Ja.
Als er nog steeds 120 gijzelaars in een ander terreurstaat gevangen zouden zitten.
Ja. Nee, we hebben het nu over de strijd die zich afspeelt in Gaza. Zowel op het gebied van de gijzelaars die daar nog steeds vastzitten, als ook het demilitariseren van Hamas. Aan de andere kant heb je ook een strijd die zich afspeelt, misschien wel op social media of op de straat. Ik heb het in mijn introductie al gezegd, je bent bezig met een boek en dat gaat over 10 misverstanden, of 30 misverstanden. Het boek gaat over 30 misverstanden over Israël. Wij behandelen hier in de uitzending 10 daarvan. In hoeverre heeft, zeg maar, de mening van Jan met de pet op straat, die iets vindt terwijl hij er eigenlijk niet zoveel van weet, heeft dat een impact op de situatie in Israël?
Nou, kijk, we zien dat het antizionisme, dus de haat richting de staat Israël, enorm toeneemt. Vanwege eenzijdige berichtgeving over de oorlog die Israël voert tegen Hamas in Gaza. Daardoor neemt het antisemitisme ook enorm toe. We weten dat Joden in Europa steeds meer belaagd worden. Ik heb vanmorgen nog een filmpje gezien over eigenlijk islamisten in Londen die gewoon openlijk op straat zeggen, wij zullen de Joden achtervolgen en we zullen hen vermoorden.
Mm.
Er wordt gewoon openlijk opgeroepen tot het moorden op Joden. Ik zag gisteren een foto van een huis in Amsterdam waarin dus in de stoeptegel een stoeptegel was ingevoegd. Zionists not allowed here.
Mm.
Zoals in de jaren 30 voor Joden verboden, staat er nu Zionists are not allowed here. Notabene al naast een huis van waaruit Joden ook zijn afgevoerd in de Tweede Wereldoorlog.
Dus het heeft wel impact, zeg maar.
En wat het in Israël voor impact heeft, is denk dat heel veel Joden, ook in Israël, steeds meer het idee krijgen dat ze alleen komen te staan. Ja. En dat ze in de steek worden gelaten door de wereldgemeenschap en door ongelooflijk veel mensen in de wereld. En het is voor een groot deel gebaseerd op valse beeldvorming.
Ja. Ja, dat is ook de reden waarom we in deze uitzending die 10 misverstanden gaan bespreken. Laten we gelijk even de eerste bij de kop pakken. Ja. En we clusteren het hier en daar een beetje. Israël bezet land van een ander land.
Ja, de vraag is dan van welk land? En die vraag is niet te beantwoorden. Want Palestina is nooit een land geweest. Mm-hmm. Palestina is een gebied geweest wat altijd bij een andere mogendheid, een rijk, een machtig rijk of een bezettende macht heeft gehoord. Eigenlijk is Palestina altijd bezet gebied geweest. En je kunt het vergelijken met de Veluwe in Nederland of het Zwarte Woud in Duitsland.
In welke,
gewoon een bepaald gebied. Ja. Maar er is nooit een Veluwse koning geweest of een Veluwse grenzen, weet je wel. Veluwe is nooit een politieke entiteit of een land geweest. En dat hetzelfde geldt voor Palestina. Dus er is gewoon geen Palestijns land ooit geweest. Jordanië heeft de westelijke Jordaan-oever en Egypte heeft Gaza bezet. Mm-hmm. Van 1948 tot 1967. Maar bijvoorbeeld de bezetting van de westelijke Jordaan-oever door Jordanië, dat werd toen door de internationale gemeenschap ook gezien als illegaal. En in 1994 heeft Jordanië ook alle rechten op de Westoever volledig losgelaten. Of ja, het idee dat dat hun land zou zijn.
Ja.
Dus van welk land zou Israël dan land bezetten?
Ja, maar dan gaan mensen zeggen van, nou, maar voor 1948 heette dat land niet Israël, maar het heette Palestina.
Het gebied heette Palestina. Mm-hmm. In wat in 132 na Christus Palestina is gaan heten, wat tot die tijd natuurlijk 1500 jaar lang bijna Israël heeft geheten. Ja. Of 1500 jaar zeker, vanaf de intocht in het land in 1400 voor Christus. Dus dan heb je het precies over 1500 jaar heeft het land Israël geheten. De Romeinen hebben het Palestina genoemd. En in het gebied dat dus Palestina is gaan heten, is natuurlijk in 1948 opnieuw Israël ontstaan. Mm-hmm. Maar dat is niet het land van een ander volk geweest of het land van een ander land geweest.
Nee, van wie was het dan?
Het heeft altijd gehoord bij andere mogendheden. Mm-hmm. Maar wat heel belangrijk feit is, er heeft altijd een gemixte bevolking gewoond.
Je bedoelt dus, zowel Arabieren als Joden?
Ja, wie hebben er altijd gewoond? Joden. Joden hebben altijd, zijn ook na 132 na Christus, toen het Palestina is gaan heten, daar blijven wonen. Christenen natuurlijk, vanaf de tijd van Jezus zijn christenen ook naar het land, naar Israël en later naar Palestina getrokken. Moslims, Arabieren, maar ook mensen uit de Caucasus, van de Balkan, Grieken, Armeniërs. Er is al vanaf de eerste eeuw een Armeense wijk in Jeruzalem. Dat zijn overwegend christenen. En dan heb je Bedouinen en Druzen, ook Arabieren, maar dus zeer gemixt. Dus louter Arabisch of moslim. Het idee dat het vooral moslimland is geweest, of dat het hoofdzakelijk Arabisch land is geweest, of dat het land of Palestina vooral door de Arabieren bewoond is geweest, dat is gewoon niet juist.
Nee, dat brengt me gelijk bij de tweede stelling. Israël bezet land van een ander volk. Er wordt gezegd van, nou, de Palestijnen, je hebt in totaal volgens tellingen heb je 4, 5 miljoen Palestijnen. Sommigen die wonen op de Westbank, sommigen in de Gazastrook, sommigen in Israël, sommigen ook daarbuiten. Maar Israël heeft land afgepakt van dat volk, de Palestijnen.
Van de Palestijnen?
Ja.
Ja. Maar veel mensen begrijpen niet dat je ook veel Joodse Palestijnen hebt. Dat wil zeggen, iedereen die in het land woont, ik had het net over de zeer gemixte bevolking van het land. Mm. Maar die hadden niet een gevoel van nationale eenheid, want het was niet een natie. Palestina was niet een natie, dus het is ook nooit een Palestijns volkslied of een Palestijnse vlag, een Palestijnse grondwet, een Palestijnse geschiedenis. Die is er helemaal niet. Het is gewoon een gebied geweest wat zo genoemd werd, zeer gemixt bevolkt. En het waren nota bene tot en met 1950, 1960 de Joden die zich meer Palestijn noemde. Het waren de Joden die de naam Palestijn voor zichzelf gebruikten. Mm-hmm. Meer dan de Arabieren. De Arabieren of de moslims die er woonden, die noemden zichzelf Mohammedanen of moslims. Mm-hmm. Maar die gebruikten de naam Palestijn voor zichzelf eigenlijk niet. Of veel minder. De Joden deden dat wel.
Ja.
De Joden waren, het was bijvoorbeeld wel een Palestijns voetbalelftal waar voornamelijk Joden in zaten. Mm-hmm. En dit werd het Palestijnse voetbalelftal genoemd. De meest zionistische krant die is opgericht in Palestina voordat Israël een staat werd, heette de Palestine Post. Dat is nu de Jerusalem Post. Maar die noemde zich Palestine Post. Ik kwam in Nederland een Joodse Israëli tegen. Die kwam ik mee in gesprek. En die zei tegen mij, ik ben van Palestijnse afkomst. Hm. En ik keek hem aan en ik dacht, hij ziet er niet echt Arabisch uit. Nee. Maar onmiddellijk besefte ik wat hij bedoelde.
Maar die termen worden dus een beetje door elkaar gebruikt. Palestijnen en...
Ja, maar het idee van Palestijnen zijn Arabieren of Palestijnen zijn moslims, dat deugt niet. Nee. Dat is een valse beeldvorming. Dus het idee dat Israël pakt land af van de Arabische Palestijnen. Israël pakt land af van het Arabisch-Palestijnse volk, dat de inheemse bevolking van het land zou zijn, dat is een fabeltje, dat is een mythe. Dat klopt niet.
Ja. En die mensen die zich nu dan Palestijnen noemen, want die voelen zich wel als een soort van eenheid, want wij zijn een ander volk dan de inwoners van Israël.
Ja. Ja, kijk, Arafat is de naam Palestijn gaan kapen.
Arafat is de...
Yasser Arafat was de leider van de Palestinian Liberation Organization, die in 1964 is opgericht. En hij ging het hebben over het Palestijnse volk, waarmee hij eigenlijk... Hij had het vooral over de Arabieren die weggevlucht zijn uit Israël, toen Israël een staat is geworden in 1948. De meesten zijn weggevlucht en niet verdreven. Mm-hmm. En de Arabische volken rondom het nieuwe Israël zeiden, kom maar naar ons toe, want wij zullen snel dat nieuwe Israël van de kaart vegen, dan kunnen jullie terug naar je huizen.
Maar velen
zijn weggevlucht, dat is heel anders gelopen. En hij is de naam Palestijn gaan gebruiken voor de Arabieren die dus weg zijn getrokken uit wat toen Israël is geworden. Maar wat veelzeggend is, Arafat was een Egyptenaar. Daar moet je even goed over nadenken. Hij was helemaal geen inheemse Palestijn. Hij was helemaal niet iemand die uit Palestina kwam, hij kwam uit Egypte. En de namen van heel veel zogenaamd Palestijnse leiders en families, dat zijn namen die komen uit Arabische clans van rondom Israël. Nogmaals, mensen worden boos als je het zegt, maar er heeft nooit een Palestijns volk bestaan.
We gaan snel naar de volgende stelling. Israël bezet Oost-Jeruzalem.
Ja.
Dat hoor je ook wel eens, dat mensen het zeggen. Mensen zeggen Israël bezet Gaza, Israël bezet de Westbank. Maar we gaan het specifiek hebben over Oost-Jeruzalem.
Ja, dan wordt het soms voorgesteld alsof er 2000 jaar geen Joden in Oost-Jeruzalem hebben kunnen zijn. Mm-hmm. En dat vanaf 1948 dat ze wel in West-Jeruzalem konden zijn, maar niet in Oost-Jeruzalem. En dat ze dan vanaf 1967 voor het eerst weer in Oost-Jeruzalem konden zijn.
Want
de hele oude stad.
Israël het ingepikt.
Ja, maar de hele oude stad van Jeruzalem is Oost-Jeruzalem. Hmm. Maar dat is tot 1840 het enige Jeruzalem geweest wat er was. En daar hebben altijd Joden gewoond.
Ja.
De Joodse wijk in Jeruzalem is gewoon duizenden jaren oud. Er hebben altijd Joden gewoond. Ik heb in mijn boek zelf cijfers verzameld. Hmm. Waaruit blijkt dat bijvoorbeeld in 1700 woonden er 5000 mensen in Jeruzalem. Alleen maar Joden en christenen. Geen moslims. In 1840... moet ik het even opzoeken. In 1840 woonden er 15.500, waarvan 7.500 Jood. En de overige inwoners waren christenen en moslims. En hoe dan ook, weet je, de Joden zijn al honderden jaren lang de grootste bevolkingsgroep van de stad Jeruzalem. Mm. En ze konden altijd bij de Westelijke Muur bidden. Ze woonden altijd in de oude stad. Die Joodse wijk was eeuwen en eeuwen oud. In 1948 heeft Jordanië Oost-Jeruzalem bezet. Ze hebben toen de hele Joodse wijk vernietigd. Ze hebben, ik geloof, 23 synagogen hebben ze kapot gemaakt, waaronder de grote Goerva-synagogen. Mm-hmm. Dat hebben ze helemaal verwoest. Daarom zie je ook dat de Joodse wijk in Jeruzalem, in de oude stad, is helemaal nieuw. Terwijl de moslimwijk, de christelijke wijk en de Armeense wijk, daar zie je hele oude gebouwen.
Ja.
Maar heel de Joodse wijk is gewoon compleet kapot gemaakt door de Jordaniërs.
Ja.
En dat moest allemaal weer opnieuw opgebouwd worden.
Maar dat toont dus aan dat er altijd Joden daar hebben gewoond voor 1840.
Ja, er zijn foto's van Joden van rond 1900 die bidden bij de Westelijke Muur. Hmm. En ze konden dus 19 jaar lang daar niet zijn. Ze konden 19 jaar lang niet zijn op de meest heilige plek voor Joodse gelovigen, namelijk vlakbij waar de tempel heeft gestaan bij de Westelijke Muur. Maar vanaf 1967 kunnen ze dat wel weer. Dus het is niet een kwestie van bezetting, het is een kwestie van bevrijding. Als je het gewoon historisch bekijkt, is 1967 niet de bezetting van Jeruzalem geworden. Nee. Maar de bevrijding waardoor Joden weer konden zijn waar ze duizenden jaren lang altijd al konden zijn.
Ja. We gaan snel naar onze volgende stelling. Ja. Of misverstand. En die gaat eigenlijk een beetje over Europa, dus over ons. Ja. De Joden in Israël komen voornamelijk uit Europa.
Ja, ik zat bij de opname van een podcast voor het Nederlands Dagblad. En er zat iemand van Sabeel tegenover mij. Dat is een zeer pro-Palestijnse christelijke organisatie. En zij zij deed het voorkomen alsof Israël een soort witte suprematie-onderneming is.
Ja, een soort kolonialistisch project uit Europa. We voelen ons allemaal schuldig over de Holocaust.
De blanke kolonisten die dan in het Midden-Oosten daar een staat oprichten. Alsof de Joden die in Israël wonen voornamelijk uit Europa komen. Mm. Dat is niet juist.
Dat klopt niet.
Het merendeel van de Joden die in Israël wonen, zij zelf of hun voorvaderen komen uit de landen van het Midden-Oosten zelf, dus uit de Arabische landen en uit Noord-Afrika. En dan zie je ook dat de meeste Joden die in Israël wonen, hebben geen blanke huidskleur. Ik ben al heel vaak in Israël geweest. Ik ben eigenlijk kort geleden nog weer 2 weken daar geweest. Mm. En elke keer dan kom ik mensen tegen en dan kijk ik naar mensen en denk ik, is het nou een Arabier of is het een Jood? En vaak denk ik dat het een Arabier is, maar het is een Jood.
Ja.
En zo is het. En bovendien heb je heel veel Joden uit in India. Nou, die hebben natuurlijk een donkere huidskleur. De Ethiopische Joden zien er zeer donker uit. Er is een grote gemeenschap. Na de Russische gemeenschap is de Marokkaans-Joodse gemeenschap in Jeruzalem, in Israël, de grootste gemeenschap nota bene. Dat is echt een hele grote groep. Ja. Nou, die hebben natuurlijk ook niet een blanke huidskleur. Nee. Dat zijn dus 80% van de Sefardische Joden, die woont in Israël. En de blanke Joden in Israël zijn niet de meerderheid.
Dus je wil zeggen, het feit dat Joden uit Europa zouden komen die in Israël wonen, dat is gewoon onzin?
Er wonen veel Joden uit Europa ook in Israël. Mm-hmm. Maar het is uiterst gemixt. Het is juist super multicultureel.
Ja.
Je kunt ook niet spreken van het Joodse ras. De huidskleur van Joden die in Israël wonen, die is zeer verschillend.
Ja.
Ook Joden uit China. Dus het is niet een kwestie van white supremacy colonialism. Dat is een vals beeld.
Ja, we gaan naar onze volgende stelling. Stelling nummer 5. Israël onderdrukt de Palestijnen. Ik denk dat dat ongeveer de meest gehoorde stelling is. Dat Israël apartheid bedrijft ten opzichte van de Palestijnen. Reageer daar eens op.
Ja, in Israël zelf, kijk, je moet een onderscheid maken tussen Israël proper en de betwiste gebieden.
Leg eens uit.
Israël proper is gewoon wat volledig Israël is nu.
Wat onbetwist is.
Ja, onbetwist. Dus gewoon, wat gewoon Israël is en natuurlijk de Westoever en Gaza. Nou, Gaza hebben zich helemaal teruggetrokken. Maar in ieder geval, wat echt, waarvan ze zegt, dit hoort echt bij Israël. Mm-hmm. De inwoners zijn Israëlische staatsburgers.
Ja.
In Israël zelf is absoluut geen apartheid. Er wonen 7 miljoen Joden in Israël, er wonen 2 miljoen Arabieren in Israël en 1 miljoen anderen, waaronder ook veel christenen, denk ik. Mm-hmm. Maar die 2 miljoen Arabieren die in Israël wonen, die hebben dus ook een Israëlisch paspoort. Die hebben precies dezelfde rechten als Joodse Israëli's.
Ja.
Die kunnen studeren, die kunnen carrière maken, die gaan de politiek in, die kunnen een krant oprichten, die hebben persvrijheid,
die hebben
godsdienstvrijheid. Ook Arabische christenen in Israël zijn vrijer dan in welk ander land in het Midden-Oosten. Bovendien zijn er Arabieren in het Hoge Gerechtshof en er zijn zelfs Arabische ambassadeurs van Israël.
Ja.
Dus je moet je voorstellen, de staat Israël die in het buitenland vertegenwoordigd wordt door een Arabier. Dat laat zien dat er geen apartheid is. Er is geen segregatie in Israël. Ik stel wel eens de vraag aan mensen die dat zeggen. Kan je me een voorbeeld geven van apartheid in Israël? En ik heb nog nooit een voorbeeld gehoord.
Nee. Maar dan heb je het dus over Israël proper, zoals je het noemt. Dus het onbetwiste Israël. Ja. En als je dan kijkt naar die betwiste gebieden.
Nou ja, de betwiste gebieden. Kijk, ik noemde dat ook bij een eerdere opname. Waar we wat meer discussie met elkaar hadden. En toen zei iemand, ja, maar al die checkpoints. Als mensen uit Bethlehem naar Israël willen en de muur wordt dan genoemd en dat als Arabieren of Palestijnen op de Westoever van de ene naar de andere plek willen reizen, dat ze er heel lang over doen omdat ze door allerlei checkpoints moeten.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk niet leuk. Dat begrijp ik ook wel.
Zijn,
ja, alleen je moet wel de vraag stellen, hoe komt het dat deze situatie is ontstaan? Hoe komt het dat Israël bijvoorbeeld deze muur heeft moeten bouwen? En dan is dat natuurlijk niet om de Palestijnen te onderdrukken. Deze muur is niet gebouwd omdat Israël de Arabische inwoners van Judea en Samaria, van de westelijke Jordaanoever, wil onderdrukken, maar omdat ze al tientallen jaren lang, al eigenlijk vanaf dat er steeds meer Joden richting Palestina gingen in de 19e eeuw, te maken hebben met vreselijke, bloedige aanslagen van Arabieren, met name moslim-Arabieren, die gewoon niet de Joden willen accepteren in dat land.
Ja.
Dus het is uit zelfverdediging dat al deze checkpoints er zijn. Het is uit zelfverdediging dat deze muur is gebouwd. En ook bijvoorbeeld, ja, je kunt je na 7 oktober toch wel voorstellen dat Israël niet zomaar Palestijnen Israël kan laten binnenkomen. Iedereen die begrijpt dat nu toch wel, dat er zeer strenge veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden.
Ja.
Nou, als je dat apartheid noemt,
dan begrijp
je de geschiedenis niet en dan begrijp je de context niet.
Nee. We gaan snel naar onze volgende stellingen. En ik ga er een paar nu eventjes clusteren vanwege de tijd. We gaan het hebben over Hamas. Er zijn mensen die zeggen van nou, Hamas voert een legitieme strijd tegen Israël. Ook vanwege die onderdrukking waar we het net over hadden. En dat ook de meeste Palestijnen eigenlijk dat geweld helemaal niet ondersteunen.
Hamas voert niet een legitieme strijd. Kijk maar naar wat er op 7 oktober is gebeurd. Dat is geen verzet. Bovendien willen ze helemaal niet twee staten. Ze willen gewoon geen staat Israël. Mm. Ze willen niet een staat naast Israël. Ze willen geen Israël. Hamas is een islamistische, jihadistische, terroristische organisatie. Waarvan aanhangers in Europa, in de grote steden van Europa, gewoon zeggen: jullie houden van het leven, wij houden van de dood. Ze verheerlijken de dood. En ze zien de martelaarsdood als de poort tot het leven. En daarom, het is een ware doodscultuur die zich meester heeft gemaakt van aanhangers van Hamas en consorten.
Ja.
Dus dit is geen eerlijke strijd. Ze willen geen vrede. Ze willen absoluut geen vrede. Ze willen gewoon jihad en ze willen alle Joden vermoorden en daar komen ze openlijk voor uit.
Ja.
En dat kan je niet een eerlijke strijd noemen.
Mm-hmm.
Dat de meeste Palestijnen niet achter Hamas staan is helaas ook niet waar. Want uit onderzoeken blijkt, je noemde het net al even, dat toch Hamas zeer grote sympathie heeft en aanhang heeft onder zowel de Arabieren in Gaza als de Arabieren of Palestijnen op de westelijke Jordaanoever. En dat is natuurlijk zeer zorgelijk.
En dat is die ideologie waar je het net over had.
Israël is omgeven met moordenaars. Dat is afgrijzelijk om te moeten constateren, maar dat is zo.
Ja. We gaan naar onze volgende stelling toe. Israël moet de andere wang toekeren.
Ja, ik heb vaak, dat is toch wel een reactie die ik vaak heb gekregen, ook op lezingen die ik heb gehouden. En als je dan ervoor uitkomt dat je Israël steunt, ook in deze strijd, en dat je zegt, ik vind dit een rechtvaardige oorlog.
Mm-hmm.
Dat er toch best wel heel veel christenen zijn die dan zeggen, ja, maar Jezus heeft gezegd, alle die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Maar dat heeft Jezus gezegd tegen Petrus, die zijn zwaard greep toen Jezus gevangen werd genomen. En Jezus zegt dat dus tegen een individu. Jezus zegt dat tegen Petrus persoonlijk. Wat Jezus zegt is, wij mogen niet het zwaard grijpen als burgers. Wij mogen niet het recht in eigen hand nemen. Wij zijn niet bevoegd om geweld te gebruiken.
Dus context is heel anders.
Ja, de bergrede, als Jezus het heeft over de andere wang toekeren, is bedoeld voor de persoonlijke sfeer.
Ja.
Maar de bergrede is natuurlijk niet bedoeld voor bijvoorbeeld het politiekorps van de gemeente Amsterdam. Ik bedoel, als iemand, stel dat een jonge dame op straat wordt lastiggevallen door een kwaadwillende man die haar wil verkrachten en als ze gaat tegenstribbelen haar gaat vermoorden. En dan komt de politieman bij en dan zeg je als christen tegen die politieman, luister meneer, u moet de andere wang toekeren, u mag geen geweld gebruiken. Dat is natuurlijk absurd, dat is natuurlijk volkomen onhoudbaar. Die politieman heeft een uniform aan, hij draagt een wapen namens de overheid om het recht te handhaven in ons land, om het kwaad in te dammen. Dat zegt de Bijbel ook, de overheid is aangesteld om namens God het zwaard te hanteren. Die politieman moet geweld gebruiken op dat moment om die jonge dame te bevrijden van deze geweldenaar.
Hij heeft geen keuze.
Hij moet het doen.
Ja.
Dat is zijn plicht.
Ja.
Als je het niet doet, zou hij ontslagen worden.
Ja. We gaan naar onze laatste stelling toe. En dat is eigenlijk een beetje voor, laten we zeggen, de twijfelaars. Hè? Stel, als je nou echt moreel onderscheidingsvermogen hebt, dan kies je in dit conflict toch geen partij. Want lijden aan de ene kant is even erg als lijden aan de andere kant.
Ja, daar ben ik het niet mee eens. Je moet kijken, de vraag is met welke intentie wordt gestreden. De vraag is niet hoeveel slachtoffers er vallen. Hoe erg het ook is, ieder burgerslachtoffer die valt is verschrikkelijk en is niet fijn. En ik ben ervan overtuigd dat Israël wil geen burgerslachtoffers maken. De intentie van Hamas heb ik net al genoemd. Zij willen 7 oktober het liefst nog 100 keer overdoen. En de intentie van geestverwanten van Hamas in Europa, die worden ook steeds duidelijker. Wij krijgen steeds meer met deze strijd ook te maken, ook in ons eigen land en in Europa. Maar wat zij willen is heel Israël kapot maken. Zij willen zoveel mogelijk Joden vermoorden. Mm-hmm. Het zijn jihadisten, het zijn eigenlijk ook geestverwanten van Hitler. Want de grootmoefti van Jeruzalem die werkte met Hitler samen. Hij hoorde bij de moslimbroederschap en Hamas komt ook voort uit de moslimbroederschap. Dus eigenlijk zijn islamisten, jihadistische islamisten, mm-hmm. zoals Hamas, zijn gewoon de tegenwoordige geestverwanten van Hitler.
Ja,
dat zijn de nazi's van nu, dat durf ik echt te zeggen.
Ja, maar
Israël strijdt tegen deze genocidale terroristen.
Ja, maar dan heb je het dus over de Hamas-leiders, over die militante takken die uit zijn op jihad, die uit zijn op de verwoesting van het Joodse volk of vernietiging. Maar mensen zeggen van ja, maar ik wil gewoon ook de Palestijnen kunnen steunen. En dan heb ik het juist over die onschuldige burgers die omkomen. Dus in die zin moet je geen partij kiezen.
Nou ja, als je voor de Palestijnen wil zijn, dan moet je tegen Hamas zijn. Hamas is een vloek voor de Palestijnen. Hamas is veel meer verantwoordelijk. Hamas heeft veel meer doden gemaakt onder de Palestijnen dan Israël. Hamas heeft, toen ze aan de macht kwamen in 2007... tientallen functionarissen van de Palestijnse autoriteit, die dus daarvoor, van 2005 tot 2007... het bewind voerden in de Gazastrook, hebben ze gewoon van flatgebouwen gegooid. Ik heb filmpjes gezien van Hamas-strijders die een bruiloft binnenvallen. Afgrijzelijk, weet je wel. Een bruiloft, dan zit je daar de mooiste dag van je leven. Man en vrouw, familie, vrienden, allemaal mensen in een zaal. Hamas-strijders vallen binnen. Dat doen ze met hun eigen bevolking. Hè. Ze schieten de bruidegom dood, ze schieten de bruid dood, ze schieten familieleden van het bruidspaar dood. Dood en verderf, een volledig bloedbad richt Hamas aan onder de eigen bevolking.
Dus
omdat het een politieke tegenstander zou zijn van Hamas.
Dus je zegt als je voor de Palestijnen bent, dan ben je tegen Hamas?
Absoluut.
Ja.
Als je het beste wil voor de Palestijnen in Gaza, dan moet je Israël steunen in deze strijd.
Ja. Hey, we hebben het over in deze uitzendingen over feiten. We hebben het over waarheid versus leugen. We hebben het over misverstanden die er heersen en die dan eigenlijk indirect op deze manier zorgen voor antisemitisme of vooroordelen tegen Joden en tegen Israël. Wat zegt de Bijbel daarover? Over waarheid versus leugen.
Nou ja, kijk, wij leven in een tijd waarin heel veel mensen zeggen, ja, iedereen spreekt vanuit zijn eigen beeldvorming, vanuit zijn eigen optiek. Niemand is objectief. Mm-hmm. Waar er bijna wordt gezegd, alles is relatief en niemand spreekt de waarheid. Mm-hmm. Of alsof er geen waarheid is. Maar dat is onhoudbaar. Dan kan je niks meer zeggen. Het is gewoon wel of niet waar. Ik had laatst een gesprek met iemand, een man die ook helemaal woest werd over wat Israël allemaal in Gaza doet. En ze krijgen kippenvel bij als ik eraan denk.
Ja.
En toen vroeg ik hem, weet u dat Israël zich in 2005 uit Gaza heeft teruggetrokken helemaal? Omdat ze graag vrede wilden met de Palestijnen in Gaza. Hij zegt, nou, dat bent u anders geïnformeerd dan ik. Maar het is gewoon wel of niet waar dat Israël zich in 2005 uit Gaza heeft teruggetrokken.
Ja.
Dat is gewoon een kwestie van waarheid of leugen.
Ja.
Het is gewoon waar.
Ja.
En wij moeten de waarheid ontdekken over de dingen die zijn gebeurd. Een heleboel dingen zijn waar en een heleboel andere dingen zijn gewoon niet waar. En dat doet ertoe. De waarheid doet ertoe. Er is wel degelijk waarheid en leugen. En dat speelt een hele grote rol in de beoordeling van de strijd tussen Israël en de Palestijnen.
Ja.
En mijn overtuiging is echt, met het schrijven van dit boek is het bij mij diep ingezonken, dat er echt een vals narratief enorm de overhand krijgt, bij heel veel Nederlanders ook. En dat er echt een leugenachtige, valse beeldvorming over Israël is gegroeid. Met name door de mainstream media. Als je alleen het NOS-journaal kijkt, dan ga je er vanzelf in geloven.
Ja.
Met als gevolg dat de Joden in Nederland nu niet meer veilig zijn.
Nee. We gaan naar de Bijbel toe.
De waarheid doet er dus toe.
Ja.
Ja, sorry.
Je hebt een gedeelte uitgezocht uit de Bijbel, wat je met ons wilt delen?
Ja, Nou ja, goed, ook in het verlengde van wat we net zeiden. Ik geloof dat deze tekst al eerder ook aan deze tafel is genoemd. Maar ik vind het toch wel belangrijk. Er staat in Jesaja 5, wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis. Weet je, dat is wat Gods woord zegt. Als het kwade goed wordt genoemd en het goede kwaad, dat is gewoon van de boze. Dat is van de vader van de leugen. En dat is door de eeuwen heen, ook vanuit de christelijke kerk, wat er heel vaak met de Joden, over de Joden is gezegd. Ook de christenen hebben ook door de eeuwen heen heel veel kwaad over de Joden gesproken, wat helemaal niet waar was. En de Bijbel veroordeelt dat.
Ja.
En dan een andere korte tekst die ik wil noemen is, ik sprak laatst ergens en toen drong dat ook tot mij door van, een hele bekende tekst natuurlijk, Jesaja 62. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn. Totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans en haar heil als een brandende fakkel. Maar ik denk dat heel veel mensen in de huidige situatie, ook heel veel christenen, wel zwijgen. Wel stil zijn. En niet iets durven te zeggen. Niet kleur durven te bekennen. Niet durven te zeggen meer. Ik sta naast Israël, omdat er zoveel rare ideeën over Israël zijn ontstaan.
Terwijl die opdracht
dus,
wel echt...
Ja, heel veel mensen zwijgen wel vandaag de dag. Ja. Heel veel mensen die zijn wel stil. Ik heb hoorde ze laatst zelfs van een kerk waar gezegd is, wij zeggen tegen alle leden, niemand mag dingen zeggen over Israël. Wij willen die discussie niet aangaan met elkaar. Ja. Wij willen daarover zwijgen. Wij zeggen daar helemaal niks over, want we willen neutraal blijven.
Ja, nou, de Bijbel
staat er,
zegt er wel
omwille van Sion zal ik niet zwijgen.
Ja. Ja. Ik ga je zo vragen om met ons af te sluiten met gebed. Maar ik wilde eerst nog want we kregen van een van onze kijkers een hele mooie reactie, waar ik even een stukje van wil delen. En wat we misschien ook wel kunnen meenemen in het gebed. Zij schreef dit. In onze gemeente is er een grote groep die heel erg meeleeft met Israël. Maanden geleden werd er gevraagd om voor iemand te bidden die gegijzeld was. Ik koos Almok Meir Jan. Mijn oudste kleinzoon is net zo oud als hij. En thuis zette ik zijn foto in het zicht en het ging bijna als familie voelen. En wat was ik geëmotioneerd verrast toen ik zijn naam las en hoorde noemen dat hij was vrijgelaten. Zo dankbaar. Voorlopig laat ik de foto staan en ik bid verder voor hem. Want wat zullen ze veel meegemaakt hebben.
Ja.
Ik vond het heel mooi en bemoedigend, vonden we hier allemaal op kantoor. Ja. Om te horen die mensen die trouw bidden voor die 120 mensen die nog steeds gegijzeld zijn.
Ja.
En de oproep bij deze ook om daar vooral mee door te gaan. Op de website bringthemhomenow.net. Daar vindt u alle namen van de mensen die gegijzeld zijn, zodat u ook bijvoorbeeld een foto kunt printen en echt voor die mensen kunt gaan bidden. En ik wou dan ook aan jou vragen, Oscar, om dat ook in je gebed mee te nemen.
Ja, mooi. Dat is heel mooi om dit te horen.
Ja. Ja.
Zullen we bidden?
Ja. Ja.
Vader God, wij zien op naar u. U die de God van Jacob bent, de God van Israël. Heer, we danken u dat we u mogen kennen. We danken u dat u zichzelf ook aan ons heeft geopenbaard. U heeft in Israël uw woorden toevertrouwd. En door Israël hebben wij uw woord ontvangen. Heer, wij roepen uw naam aan. Ook voor de gegijzelden in Gaza. De 120 mensen, mannen, vrouwen, kinderen die nog steeds daar zijn gekaapt, zijn beroofd van hun vrijheid en waarvan er velen niet meer in leven zullen zijn. O God, ontferm u over hen. We danken u voor wat er net is voorgelezen. Dat deze gijzelaars zijn vrijgekomen kort geleden. En we bidden nu, Heer, dat er nog meer vrij mogen komen. We bidden ook dat er spoedig een einde mag komen aan deze noodzakelijke oorlog. We bidden nu dat Hamas echt van de troon gestoten zal worden. We bidden u dat er een andere tijd mag aanbreken, ook voor de bewoners van Gaza. We bidden u dat er snel een situatie mag komen waarin er minder slachtoffers zullen vallen bij het leger van Israël en bij de inwoners van Gaza. O God, ontferm u. En we bidden ook voor onszelf, Heere, dat wij ook de waarheid zullen begrijpen. Heere, u geeft uw geest en uw geest is ook de geest van de waarheid. We bidden u dat we door de Heilige Geest uw woord mogen begrijpen, maar ook de huidige omstandigheden zullen begrijpen. Dat u ons onderscheidingsvermogen geeft om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad, tussen licht en duisternis. In dit opzicht willen we bidden voor Israël. Zegen uw volk Israël. We bidden Jeruzalem vrede toe. En we bidden Kom spoedig, Heer Jezus. We zien uit naar uw komst. Uit genade. Amen.
Amen. Dankjewel, Oscar Lohuis. En jouw boek komt uit ergens in de loop van het najaar.
Ja, kort na de zomer.
Kort na de zomer. Nou ja, tegen die tijd gaan we het natuurlijk ook aan u laten weten wanneer dat boek uitkomt. U in ieder geval heel hartelijk dank voor het kijken en luisteren naar deze uitzending. En u kunt op de hoogte blijven over nieuws met betrekking tot Israël via onze website cvi.nl/actueel. Daar hebben we een pagina waarin we u op de hoogte houden van onze uitzendingen, van de podcast, van actualiteit uit Israël en echt punten die u dan ook kunt meenemen in uw gebed. Nogmaals veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.